Kopen klanten eerder een product van €3,95 dan voor €3,99? Vandaag tips over effectieve prijsvoering in uw bedrijf. Maar nu eerst de pitch.
Specials. BNR in Business.
Elke week speurt BNR in Business de ondernemerswereld af naar nieuwe initiatieven en start-ups. En deze week is daarvoor bij ons de gast Onno Pelser van Cashflow.nl. Dat is een website waar je online je financiën kunt bijhouden. En sinds deze week bieden ze ook de mogelijkheid aan om je persoonlijke uitgaven te vergelijken met het Nederlandse gemiddelde. Ja, welkom. Meneer Pelser, waarom zou je in hemelsnaam je eigen uitgaven willen vergelijken met die van anderen?
Nou, het geeft toch wel beeld waar je uitgaven aan uit kan geven. Ja. En toch wel zien waar je toch misschien een beetje op kan letten.
En het is een gemiddelde, hè? Je zou gemiddelde. Misschien liever van de buurman weten.
Ja, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Nou, wat we doen, we maken een profiel aan waar we kunnen zien wat de samenstelling is van het gezin bijvoorbeeld. En dan kun je aangeven, wat geef ik aan boodschappen uit of een verzekering en dat soort zaken.
Is het ook een beetje moraliserend van wees een beetje zuinig, mensen?
Nou, het is meer grip krijgen op je financiën. Dat is meer de bedoeling. Het is niet zozeer alleen maar besparing. Het geeft ook aan waar je het aan uitgeeft. Het geeft goed beeld.
Ja, en hoe verklaar je dat mensen zo graag inzicht willen hebben in hun persoonlijke financiën? Dat ze echt heel precies willen bijhouden via uw site.
Nou, omdat je ziet dat, natuurlijk ook door de crisis, men vaak niet weet waar de financiën blijven. En dat ze toch kunnen zien van, wij hebben zoveel vaste lasten, we hebben zoveel aan huishouden. Dus je geeft dan eigenlijk een duidelijk beeld, maar ook voor de toekomst. Hoe kan ik dat verbeteren of anders inrichten?
Ja, is dit niet eigenlijk een service die misschien ook van banken zou veranderen? Hè? De nieuwe moderne bank, de klant centraal, gewoon mensen een beetje helpen met hun huishoudboekjes.
Ja, ik denk ook zeker dat een beeld kan zijn. Alleen, hoe ver kun je daarin gaan? En wij zullen met cashflow.nl zorgen dat wij veel meer services gaan leveren. Zoals belastingaangifte bijvoorbeeld.
Dat is een vervolg hierop.
Precies, okay. Ja.
Even checken bij Tobias. Zijn er zaken waar jij geld aan uitgeeft, waarvan je zeker weet dat het meer is dan gemiddeld?
Nou ja, ik denk het sowieso. Kijk, wat is gemiddeld en waar liggen je prioriteiten? Dus het is ook maar net wat je verdient en wat je inkomen is. En of je dat alleen doet of met z'n tweeën. Of kortom, hoe leg je je prioriteiten? En ik denk dat het geen... Ik zie de bank het ook niet zo heel snel als service gaan aanbieden, eerlijk gezegd. Want die kijken wel 10 keer uit dat ze niet hun vingers gaan branden aan dat straks de bank de schuld krijgt dat iemand zijn huis uit boekt.
Dat iemand een gat is altijd. Ja.
Overigens denk ik wel dat wat cashflow.nl wil gaan doen, dat het wel, laten we zeggen, kan helpen voor een grote groep mensen. Want als je kijkt naar de Nibud-cijfers, die zijn echt schrikbarend slecht. Er is een topambtenaar van financiën, die heeft een hobby. Dat hij in zijn privé-tijd dit soort applicaties ook onder de aandacht brengt. Ik ben even de namen kwijt. Omdat, ik weet niet meer precies per se, maar ik geloof meer dan 40% of 50% van de mensen gewoon geen benul heeft. Gewoon überhaupt van waar...
Wat erin komt en wat eruit gaat.
Gewoon, weet je wel, van we zien het wel. Ja. En ik zou dit ook bijvoorbeeld voor het onderwijs, middelbare school, heel, heel interessant vinden. Maar omdat kinderen ook geen idee hebben gewoon.
Hou jij het persoonlijk bij? Schrijf je het op? Of,
ik weet wel precies waar het heen gaat en hoe het zit. En om het jaar dan kijk ik best wel eens even of het niet uit de hand loopt. Maar het is uiteindelijk, misschien is mijn rechterhersen goed ontwikkeld. om er maar even met Thijs zijn opmerkingen te correleren. Maar ik denk dat heel veel mensen gewoon geen idee hebben. En zeker nu het crisis is. Dat ze gewoon wel hier en daar de boekriem wat moeten aantrekken. Maar niet weten waar het gaatje gezet moet worden. Dat dit soort programma's daar wel heel goed inzichtelijk kan maken van waar het nou eigenlijk zit.
Ja, en Onno Pelser zelf van Cashflow? Houdt hij het netjes bij? Of is dat meer om het programma te testen?
Nou, ook dat. Ja, dat moet er ook achter staan. Maar je kunt binnen 1 minuut krijg je een duidelijk overzicht. En dat is verbazend. En je
gaat niet nog ergens van geschrokken?
Ik dacht dat ik van de boodschappen zou schrikken. Maar dat was niet zo, moet ik eerlijk zeggen.
De schrik zat ergens anders.
Ja, precies. Ja.
Was er iets waarvan hij echt opkeek?
Nou, uitgaven zoals toch meedoen aan loterijen en dat soort zaken. Dat je ziet hoeveel dat in totaal is wat je aan uitgeeft. Ja, dan als
toch
je dat ziet de afgelopen jaar.
Het gokken. Ja. Het gokken en de drank, dat is toch
en dan
altijd...
En win je nog niks.
En dan win je ook niks, ja. Nou, komt ook niks, jullie concurreren met andere aanbieders van vergelijkbare programma's. Hè? Ik zie hier YouKnow en Tim van ING. Die doen hetzelfde, dus wel bij een bank dan.
Die is nog niet gelanceerd trouwens.
Maar waarom zou een concurrent voor jullie kiezen?
Wij bieden extra applicaties aan. Wij zijn een serviceplatform, dus wij zijn onafhankelijk. Wij bieden eigenlijk voor de consument straks steeds meer service aan. Wij zullen ook geen andere businessmodellen daarop loslaten. Dat doen wij al 12 jaar. We zijn daar ook altijd voor de consumentenmarkt op ingericht. Zoals supportafdelingen, dat soort zaken.
Ja. En jullie gaan deze diensten gratis aanbieden. Wat levert het jullie dan op?
Nou, wij verkopen dus extra service straks. Dus dat betekent bijvoorbeeld je begroting maken. Zul je dan als extra module moeten aankopen. Daar gaat ons verdienmodel zitten. En we hebben dan uiteindelijk over...
Voor 15 euro?
Ja, 5 à 10 euro rond die koers. En wij zullen ook de belastingaangifte bijvoorbeeld kunnen elektronisch doen. We zullen ook heel veel tips geven, advies. En dat zijn extra modules die wij verkopen. Dat is ons businessmodel.
Oké, Thijs van de Pricing Company. Is dat verstandig? Eerst gratis weggeven en dan voor 5 euro modules bij kunnen kopen?
Nou ja, gratis is goed in de zin dat als je iets gratis krijgt, je in principe geen verkeerde keuze kan maken. In die zin is het heel krachtig. Een groot nadeel van gratis is dat het ook zegt van nou, dan zal het ook niet veel zijn. Dus soms juist als je boormachines verkoopt en alles is rond de 200 euro. Soms moet je hem juist niet op 210 of 190 zetten, gewoon op 240. Waardoor mensen denken, nou, die is zo substantieel duurder, dan zal die dus ook echt wel beter zijn. Hè? Dus prijs is ook een signaal van de kwaliteit die je levert. En dat kan soms met een additionele dienst net hetgeen maken waardoor mensen aandacht hebben voor je product. Zo van, hey, toch eens even kijken wat zij dan zo goed doen. Want zij geven er wel een prijs aan.
Ja, onder Pelzen, ja, misschien een idee voor cashflow. Ik weet niet of je het opvolgt, maar dat kunnen we dan zelf zien.
Ja, nou, het is, wij hebben ook een PC-versie en daar hebben we een servicecontract. En dat zijn 200.000 gebruikers. Online moet je het gratis aanbieden. Ik ben het helemaal met je eens. Alleen om zeg maar bekendheid te krijgen hoe het systeem werkt, is dat op online vaak de enige manier om duidelijkheid te krijgen. Maar ja, ik neem de tip zeker mee.
Hartelijk dank. Onno Pelzer van cashflow.nl.
BNR in Business met Paul Lasseur.
Ja, wat is een goed bedrijf qua prijsbeleid? Dat ga ik vragen aan mijn gasten vandaag. Want we praten over uitverkoop, over gratis weggeven, over hoge kortingen. Of dingen juist een beetje duurder maken dan strikt noodzakelijk. U hebt met Kitty Koelemeijer, zij is hoogleraar marketing aan Nijrode, zelf ondernemer. Thijs Rotmans van The Pricing Company. En mijn co-host, serieondernemer Tobias Walraven. Ja, met die uitverkoop. Als lemmingen gaan winkeliers allemaal mee van de klif af, hè? Met die uitverkoop. Alles gaat omlaag.
Ja, dat klopt. Dat is, het lijkt wel alsof de markt dat oplegt. Daarmee is het ook, nou ja, het is ook bijna niet onontkoombaar om daaraan mee te doen als ondernemer. Dat wil niet zeggen dat je het slimmer kan doen dan je collega's in de winkelstraat. Door eigenlijk wat wij als eerste stelregel altijd hebben, kortingen gewoon conditioneel te maken. Het kan niet onvoorwaardelijk zijn dat je korting geeft. Er moet iets tegenover staan van jouw afnemer.
Zoals?
Dat kan zijn in ieder geval dat je stimuleert dat er meer wordt afgenomen dan standaard. Dat je dus het tweede of het derde artikel...
Dus 3 voor de prijs van 2 is een betere methode dan...
Ja, of dat kan zijn als je... Als je in de vakantie aan kinderen goedkopere Water Dreams activiteiten aanbiedt. Dat je eigenlijk zegt, ja, maar dan plannen wij je in op de dag. Dus bedoel je zegt, ik kom op maandag.
Op een beetje stille dag.
Ja, dus wij geven aan, nou ja, dan kun je dus tussen 2 en 3 bij ons komen. Waardoor de prijsgevoelige klanten die daar minder belang aan hechten aan die planning zeggen, nou, dat is een mooie deal. En de mensen die het volle tarief betalen, die betalen 1 het volle tarief, maar voelen zich ook niet benadeeld, omdat ze ook niet aan die conditie willen voldoen. Dus ja, het is ook veel rechtvaardiger naar klanten die het net voor de uitverkoop of net na de uitverkoop kopen. Waardoor het een stuk fairness geeft, een stuk redelijkheid in de markt.
Ja, want dat was op dinsdag. En dat had ik toch niet gekund.
Ja, precies.
Ja.
Nee, maar het terecht punt is, kijk, je moet gewoon meebewegen met de tarieven in de tijdstippen. Kijk, als wij normaal in de schooltijden, en iedereen zit door de week op school, normaal gesproken in de jongste doelgroepen. Nou, dan doen we speciale, laten we zeggen, schoolprogramma's waarin die klassen gewoon compleet komen. Want ja, dan staat de boel toch leeg. Dus dat is een andere manier om je tijdslot te vullen. Ik denk dat een mooi voorbeeld is de KLM. Ik bedoel, we hebben het er al in de voorbespreking over gehad. Het is natuurlijk een fantastisch voorbeeld hoe ze daar omgaan met pricing.
Ja,
en, die uitverkoop.
Kitty, ja, ken jij, nou, ik wilde wat anders vragen. Ken jij bedrijven die heel goed dit prijsbeleidsspel spelen?
Nou,
gewoon bekende voorbeelden.
Nou, bijvoorbeeld wat natuurlijk de Bijenkorf heel goed doet en V&D ook in zekere mate, is de 3 dwaze dagen. Dat lijkt uitverkoop, maar dat is natuurlijk een verdienmodel op zich. Ze kopen het speciaal in voor die dagen en dat genereert een enorme omzet, ook online. Dat doen ze heel erg goed. En sowieso uitverkoop is natuurlijk, je verlaagt alle prijzen voor iedereen. Maar we gaan natuurlijk uiteindelijk toe naar een situatie waarin we aanbiedingen krijgen voor individuele consumenten via internet. En er is vrijwel geen retailer die dat op dit moment kan doen. Maar daar gaan we zeker naartoe.
Ja, want met die 3 dolle dwaze dagen bijvoorbeeld. Ja. Er zit ook een soort urgentie in, hè? Je mag dat niet missen.
Nee, want het is er. De goederen zijn er maar 3 dagen en je moet snel zijn, want anders is het weg. En daar zijn ze heel goed in. En iets anders wat bijvoorbeeld V&D Laplace heel goed doet, is ze hebben een prijsstelling, die noemen ze zelf goed, beter, best. Dat is een relatief goedkope, een middenprijs en een duurdere prijs. En omdat consumenten de neiging hebben de extreme prijzen te vermijden, kiezen ze vaak de middelste prijs. Ga maar eens kijken bij Laplace, daar kun je bijna alles in drieën krijgen. En de marge zit dan ook op dat middelste grote vruchtensap of wat dan ook. En dat is dat doen ze heel goed.
Oh, die moet je dus eigenlijk vermijden als klant. Dat is het advies aan de klanten.
Nou, je hoeft niet te vermijden. Misschien is het voor jou wel een hele goede deal. Maar die grootste is vaak relatief goedkoper. Alleen is de vraag of je zo'n heel groot glas vruchtensap wil.
Thijs Rotmans, een bedrijf dat indruk op jou maakt door zijn prijsstrategie.
Nou, recentelijk een advocatenkantoor in Amsterdam, die hebben gezien waar de grote kantoren eigenlijk de mensen tarifferen. Dus een partner vraagt €400 en een stagiair 75. Die zegt, ja, mensen willen niet dat een partner iets doet. Die willen dat een pleitnota wordt geschreven.
Dat
een probleem wordt opgelost. Of dat er voor de rechtbank wordt gesproken. Dat is wat ze aan dienst afnemen. En die hebben eigenlijk die systematiek hebben ze omgezet naar een prijsmodel waarbij de activiteit een tarief heeft. Dus strategisch advies naar de directie heeft een ander tarief als reizen of als het administreren van je dossier. Onafhankelijk van wie dat doet. Dus als de partner die normaal gesproken €400 per uur krijgt, nu een dossier administreert, krijgt hij maar 75. Waarmee die factuur ook veel inzichtelijker is, omdat de klant ziet wat ervoor gedaan is en niet wie dat doet. Ja, en dat is succesvol voor hun klanten.
Ja, moet je wel durven natuurlijk om uit zo'n hele systematiek te stappen, ja, die voor de sector heel gewoon is.
Ja, moet je durven. Dat klopt. En dat kun je natuurlijk doen met een launch customer, zoals dat heet. Dat je 1 of 2 klanten selecteert waarmee je wat meer een relatie onderhoudt om ze dat eens voor te leggen. En het is, ja, het ontwikkelen van tariefstructuren met klanten is iets dat wij bijvoorbeeld vaak doen. Dat we echt de klant betrekken in van hoe wil je eigenlijk dat wij met jou afrekenen? Op wat voor een manier? Wat moeten wij nou tariferen? En daar zijn echt innovatieve prijsstructuren denkbaar die niet voor de hand liggen.
Oh, ik moet meteen aan dat voorbeeld denken van het pannenkoekenrestaurant in Pijnakker.
Ja,
wil de klant betalen? Vertel eens.
Wat wij daar hebben gedaan, een stagiair heeft dat hoofdzakelijk gedaan, maar waar wij over geadviseerd hebben, is eigenlijk zeiden van het concept is pay what you want. Wat je doet is als je binnenkomt, krijg je een menukaart. Daar staan geen prijzen op. Je kan meteen ook.
De dameskaart is dat.
Het is de dameskaart of de gastenkaart, zoals het in de duurdere restaurants wordt genoemd. Maar je komt binnen en de eigenaresse zet brood op tafel, zet water, zet limonade op tafel voor de kinderen. Je gaat gewoon genieten. Je bestelt wat je lekker vindt en niet op basis van de prijs heb je je voorkeur. En na afloop wordt gewoon gevraagd, wat was het je waard om hier te eten? En beoordeel dan niet alleen het eten, beoordeel de toiletten, beoordeel de parkeerplaats, de service van de medewerkers. En je geeft wat het je waard is. En dat heeft geleid tot fantastische resultaten in de zin dat de omzet het aantal tafels op die avonden toenam. Er was animo, veel meer mensen kwamen naar het restaurant. De prijs is in feite maar 2% of 3% lager geworden. Mensen betalen dus gewoon wat ze normaal ook zouden moeten betalen. De mensen,
maar
de
ze kwamen wel massaal opdagen.
Ja. Dus het volume heeft daar heel veel goed gedaan. En de service van het personeel is toegenomen. Omdat als zij beter hun best deden op die avonden, werd er ook meer verdiend. En dat was op de andere avonden niet zo. Omdat er gewoon een rekening wordt opgemaakt. En doordat ze op die dinsdag en die woensdag beter hun best deden, gingen ze dat op de andere dagen ook doen. Omdat je dat op een gegeven moment ook niet meer uit kan schakelen.
Ja, maar dat leidt toch tot misbruik op termijn? Als je dat te lang volhoudt, volgens mij. Je kan niet lang goed gaan.
Nou, de pannenkoekboerderij voldeed wel aan 3 criteria. Dat de groep die daar komt ook eerlijk is. Je moet het denk ik niet in een studentenstad doen. De variabele kosten van de pannenkoekboerderij zijn heel laag. Het kost niet zoveel om een pannenkoek te maken. En de notahoogte is €15 of €20 per persoon. Dus dat zijn wel randvoorwaarden waaronder zo'n prijsstrategie werkt. Heel veel bedrijven werkt het niet zo. Maar zijn er varianten denkbaar waarop je wel dat redelijkheid van je klant, dat je die toepast?
Ja. Door. Ja, wat ik heel denk kort, dat hier ook een rol speelde, is dat er kinderen bij waren. En je gaat natuurlijk niet met kleine kinderen erbij. Mama en papa gaan dus lekker gratis eten vandaag.
Ik denk dat dat
heel normerend is. En verder natuurlijk dat mensen altijd een referentieprijs hebben. En zeker bij pannenkoeken is die heel bekend. En daar houden ze zich dan aan.
Okay, nou, u luistert naar BNR in Business. Ik praat met Kitty Koelemeijer. Zij is hoogleraar marketing aan Nijrode en ondernemer. En Thijs Rotmans van The Pricing Company. Want we praten over prijsstrategie van bedrijven. En mijn co-host, serieondernemer Tobias Walraven. Ja, moest je vroeger kilometers omfietsen voor die ene aanbieding? Tegenwoordig biedt technologie uitkomst en internet. Sinds kort is er een nieuwe scanner-app op de markt, waarmee je in de winkel een product kunt scannen en vervolgens via internet kunt zoeken hoeveel het in een andere winkel kost. Dus directe transparantie. Onze verslaggever die probeerde het apparaat uit met Tessa Holzenbos van Rieten Onderzoeksbureau GFK. En deze reportage hebben we eerder uitgezonden. Hij is 2 maanden oud, als ik me niet vergis. Maar hij sluit zo goed aan bij deze uitzending dat we hem nog maar eens uitzenden.
Goed, wat hebben we hier? We hebben hier een game van een gamewinkel. Een knap dure game. Wat is het? Modern Warfare 2.
En de prijs in deze winkel is €59,98. Het is een enorm populaire game. En
laat zien, hoe werkt het?
Je gaat op je iPhone naar de applicatie die heet Scanner.
Ja. Ziet er ook uit als een barcode, klein barcodetje.
Start het even op. Dan pak je het product, zorg je ervoor dat het met de barcode naar je toe ligt. Dan
druk voel je net een soort winkeljuf.
Ja.
Of hoe zeg je dat, een winkelmevrouw?
Je moet hem in ieder geval goed scannen.
Ja. De barcode maak je een soort foto van eigenlijk?
Ja, je moet
hem wel stil houden.
Ja, inderdaad, anders doet hij het niet.
En heeft hem gepakt?
Zoeken. Ja. Nou, daar komt hij. Duurt dus heel even. Nou, wat we nu zien is dat de goedkoopste prijs die we voor deze game kunnen vinden €43,95 is.
Dat scheelt €15.
Dat scheelt heel veel geld. Cool. Ja, dus je merkt ook gewoon dat de markt is daar nog niet transparant in. En dat er dus nog heel veel verschil in zit. En zo'n app als dit kan dat dus inzichtelijker maken.
Jullie zijn niet de goedkoopste, bij lange na niet de goedkoopste.
Nee, ik weet bijvoorbeeld van dit spel dat het niet zo is. Maar
jullie zijn ook niet de duurste, zag ik weer.
Nee, dat klopt.
Hoe is dat nou om dat zo te zien, zo'n lijstje? Kan u zich voorstellen dat er straks in uw winkel iedereen die barcodes zit te scannen?
Nou, eigenlijk niet echt. Ik weet wel dat... Kijk, u heeft een spel gescand wat een hele grote release is. En daar zit gewoon wel vaak een prijsverschil tussen. Maar ik weet dat er heel veel spelletjes zitten misschien een paar euro verschil tussen. En dan gaan tevreden klanten echt niet voor naar een andere winkel.
Nee, dat verwacht u niet?
Nee, zou ik zelf ook niet doen.
Nee, hoe werkt dat dan, denkt u?
Nou, ik weet dat er gewoon heel veel mensen zoals ik, als je ergens graag je spullen koopt en je krijgt goed advies en je komt er graag, dan...
Heb je die paar euro er wel voor over, denkt u?
Ja, dat denk ik wel, ja.
En het is misschien ook wel een kans, want dat je dat levert, goed advies en goede dingen, dat zou je dan ook weer op het internet kunnen zetten en dan vindt hij dat natuurlijk ook.
Ja, dat is waar. En het is misschien voor de winkel zelf ook handig. Want je kan in een oogopslag zien dat de concurrent veel goedkoper is. En dan kun je er wat aan doen.
Kan het ook een mogelijkheid zijn voor winkeliers? Een kans?
Nou, ik denk dat het een kans kan zijn. Kijk, het vertrekpunt in die zin is dat de transparantie van de markt, dat wordt zeg maar nu heel erg naar voren gebracht. Waar dat voorheen natuurlijk niet zo goed inzichtelijk was. Dus dat komt nu naar de voorgrond toe.
Ja, maar ja, als je dure dingen hebt.
Ja, dat is ook zo. Maar dan moet je dus komen over toegevoegde waarde. En dan kun je dus gaan kijken bijvoorbeeld met reviews dat je daar dingen mee kunt doen. En wat je ook bijvoorbeeld ziet is in andere landen al heb je iets dat heet bijvoorbeeld Ranker Brand. Waarin je kunt zien hoe duurzaam een bedrijf is, hoe duurzaam een winkel is. Dus dan kun je ook dat in kieskeurig zien. Dat kan dus ook op deze app komen wellicht toekomstig. En dan kun je natuurlijk zeggen van oké, kijk, behalve dat ik hier misschien een paar euro duurder ben, heb ik ook dit en dit en dit in de aanbieding en is dit ook mijn bedrijf.
Is dit nou een soort revolutietje?
Nou,
hoe moet ik het inschatten?
Ik vind het, in eerste instantie, ik vond het gewoon heel erg grappig dat het kan. Maar als je nadenkt wat er zeg maar in de toekomst allemaal mee mogelijk is, dan is dit wel weer gewoon een volgende stap naar de consument nog meer in handen geven om zelf op onderzoek uit te gaan op een vrij makkelijke manier.
Iets voor u?
Ja, op zich wel. Ligt eraan hoeveel ik moet omlopen natuurlijk. Maar als het hier in de buurt is, zou ik best wel 5 minuutjes lopen, ja.
Oh, maar het moet wel in de buurt zijn dan?
In de buurt zijn, ja. Ik ga niet naar een andere stad.
Ik zou het wel gebruiken voor verschillende producten, want het is wel handig.
Ligt eraan of het dicht bij de winkel is of daar waar ik dan op dat moment ben. Ik ga niet in de auto om vervolgens naar Amsterdam te rijden omdat hij daar €3 goedkoper is.
Zou u het ook zielig vinden voor degene achter de toonbank dat u iets staat te scannen in de winkel en dan weer wegloopt?
Ja, het is misschien wel een beetje raar inderdaad. Als je daar in de winkel gaat scannen. En misschien, ja, daar heb ik eigenlijk niet eens goed over nagedacht. Maar dat zou misschien wel een beetje raar eruit zien, ja, dat klopt.
Moet het dan wel in de buurt zijn of zou je er echt voor omlopen?
Wel in de buurt, anders in hetzelfde winkelcentrum bijvoorbeeld. Anders zou ik daar geen gebruik van maken.
Want ik bedoel, dan ga je auto parkeren enzovoort. Dus ik weet niet of ik dat zou gaan gebruiken.
Het kan met alles waar een barcode op zit in principe. Wat voor producten kan u zich voorstellen dat u dat voor zou gebruiken?
Duurzame goederen, scheerapparaten.
Dingen waar je wel echt een prijsverschil kan verwachten.
Precies. Elektronica, radiootjes, telefoons ook. Ik denk dat men nog scherper moet concurreren met elkaar als het op de markt zou komen.
Dus dat is eigenlijk hartstikke gunstig.
Ik denk het wel, goed voor de consument.
Als ik iets graag wil, dan koop ik het toch wel. Ja, erg hè?
U hoort een bijdrage van BNR's Hester van Dijk. Ja, ik praat met Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan Nijenrode. Ook ondernemer, deed ook onderzoek naar consumentengedrag. Thijs Rotmans van The Pricing Company. En mijn co-host Tobias Walraven. Ja, we luisteren zo naar die reportage. ja, de lol is er wel een beetje af als je toch alles meteen kan vergelijken in de winkel. Wat betekent dat voor het landschap, hè? Voor prijsstrategen?
Ja, het lijkt nu alles transparant wordt en je alle mogelijke artikelen met elkaar kunt vergelijken, dat dat een neerwaarts effect op de prijzen heeft. Maar je hoorde de mensen in de reportage ook zeggen, ik rij niet om voor een paar euro. Ik weet niet of ik daar wel een stuk voor wil omrijden.
Ik koop het toch wel.
Precies. Wat je nu ook krijgt is dat je staat bijvoorbeeld in een witgoedwinkel, bijvoorbeeld in de mediamarkt, en dan komen de apps dat concurrerende winkels die één deur verder zitten zeggen, oh, jij bent geïnteresseerd in deze game, maar die hebben wij goedkoper. En dan lopen mensen wel een deur verder. Dat gaat zeker gebeuren.
Ja, je hebt het over de mediamarkt. Daarvan wordt gezegd van die lijken het goedkoopst, maar die zijn het in de praktijk helemaal niet. Dus dat is meer de communicatie. Hè?
Ja, het is de perceptie van alle prijzen. Want ook in zo'n winkel, je kunt als consument niet al die prijzen met elkaar vergelijken. Dus je moet toch je indruk ergens aan ontlenen. Aan de advertenties, aan de aanbiedingen, aan de artikelen die opvallen.
Ja, nou, wat er ook gezegd wordt door de aanbieder van die app. Of van GWK, ik weet niet met wie Hester daar door die winkel loopt. Je moet ook die prijs verder gaan invullen. Als je al wat duurder bent, dan moet je daar meer beleving in stoppen. He, dat je een duurzame winkel bent of zo. Ja. Nou, is dat de manier?
Ik denk dat het in die zin heel gezond is dat partijen of aanbieders die geen waarde creëren anders dan anderen, dat die worden gedwongen in feite een product te verkopen tegen variabele kosten. Dat is gewoon efficiënt voor de economie, omdat partijen die niks toevoegen eruit worden gedrukt. Maar aan de andere kant denk ik dat 15-20% van de consumenten is die prijsgevoelig is, die eigenlijk primair zijn keuze laat bepalen door de laagste prijs. En het geldt maar voor een deel van de producten. Mocht dit uit de hand lopen dat eigenlijk de partijen die de service verlenen, hè, zoals een fietsenfabriek of een fietsenzaak waar je kan proefrijden, waar je voor service kan komen, dat mensen daar uitzoeken, proefrijden en op internet bestellen. Als dat uit de hand gaat lopen, dan komt er vanzelf wetgeving en die discussies lopen al in Brussel om eigenlijk de adviesprijs die normaal gesproken een fabrikant oplegt of adviseert aan zijn distributeur, dat die dus dwingend mag worden. Die mag dus zeggen, jij moet dat product voor die prijs verkopen, waardoor eigenlijk die prijsconcurrentie wordt aan banden wordt gelegd ten faveur van service en innovatie en de breedte van het aanbod. Dus dat komt vanzelf goed.
We gaan deze discussie afronden. De tijd zit er bijna op. Thijs Rotmans, wat is jouw tip aan ondernemers? Wat is de winnende tip?
Ja, je verliest als ondernemer op twee typen klanten je winst. Dat zijn klanten die bij je kopen, maar eigenlijk meer willen betalen. En dat zijn klanten die niet bij je kopen, maar meer willen betalen dan jouw variabele kosten van het product. En voor beide groepen moet je een oplossing bedenken door eigenlijk een rijker product neer te zetten en een uitgeklede variant, zoals een economy, een normal en een premium variant. Omdat je dan op alle drie de groepen in staat bent je winst te optimaliseren. Uitkleden en verrijken van je product is de tip.
Kijk, Ketty Koelemeijer.
Ja, in samenhang daarmee. Ik denk dat je heel goed moet bekijken welke prijspunten je wil aanbieden. Want je laagste en je hoogste prijs bepaalt heel sterk het imago van je winkel. Heel sterk rekening houden met het feit dat keuzes in de context van andere alternatieven worden gemaakt. Dus rekening houden met het feit dat mensen extreme keuzes vermijden. Dat bijvoorbeeld als je één artikel in een bepaalde categorie neerzet wat op alle punten beter is dan een ander, dan wordt dat veel vaker gekozen. Dus daar kun je ook echt naar werken. En tenslotte, let erop welke rol alle artikelen in je assortiment hebben. Zijn ze om mensen binnen te halen of wil je juist verdienen op een artikel? Elk artikel moet zijn eigen betekenis hebben.
Hartelijk dank. Dit was BNR in Business. Volgende week weer alles over ondernemen. Vragen, ideeën of suggesties kunt u ons mailen. Doe dat naar business@bnr.nl. U kunt ook de uitzending terugluisteren via onze site bnr.nl/business. Ik ben Paul Lasseur. Tot volgende week.